Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Kein Gelul.
Hebben we ooit een zomer meegemaakt als deze? Ik kan het me niet heugen. Bij Feyenoord hebben we het bijna elk jaar wel over opnieuw beginnen. En meestal ook eerst uithuilen. Maar zo opnieuw als nu zijn we nog nooit begonnen. Van uithuilen is na vorig seizoen ook niet echt sprake. Dit is eerder uitjuichen en opnieuw beginnen. Of misschien geld tellen en opnieuw beginnen. Want Feyenoord ontvangt eindelijk volwassen transfersommen voor basisspelers. En haalt zelf eindelijk spelers zonder krasje. Waar ook weer volwassen bedragen voor worden betaald. Terecht dat er volop lof is voor de reuzensprong die de club beleidstechnisch deze zomer zet. En terecht ook dat Dennis de Kloeze de complimenten krijgt voor hoe hij invalt voor de zieke Arnessen en elke onderhandeling hard speelt. Maar ik zie ook iets gebeuren waarvan ik denk dat we er snel vanaf moeten. Want we zijn en blijven toch een club van zondebokken en standbeeldjes. En ja, daar doen ook wij af en toe zeker aan mee. Maar gevoelsmatig moet er altijd één iemand het grote genie achter het succes zijn en is dat eerder ondanks iemand anders dan dankzij diegene. Over de titel van 2017 lopen nog steeds discussies of dat nu ondanks of dankzij Kuyt was of juist ondanks of dankzij Gio. Maar zullen we afspreken dat de ontwikkeling van Feyenoord niet op het konto van één man te schrijven is? Dat de opmars alles te maken heeft met het aanstellen van Arnessen, met de vervolgens door Arnessen samengestelde scouting, met het Sportsology-rapport, met het aanstellen van Arneslot en de wisselwerking tussen al die zaken. Ja, chapeau voor de Kloeze, maar vergeet ook de rest niet. En serveer Arnessen ook nog niet af, omdat het nu zonder hem toevallig ook goed gaat. Want dat is ook aan zijn voorwerk te danken. Laten we kortom niet alleen kijken naar het individu, maar de komende jaren vooral genieten van deze geweldige teamprestatie. Dat is de aftrap van een gloedje nieuwe Kein Gelul. En over teamprestaties gesproken, ik ga hem wederom niet alleen maken, want ik zit hier met Johan.
Hey.
En met Rob.
Jawel, ben ik weer.
Ja, welkom terug.
Dankjewel jongens. Tijdje geleden man.
Ja, goed dat je hier bent.
Ik stond te popelen.
Ja?
Ja, werkelijk waar.
Ja, over teamprestaties gesproken.
Ja. Ja. Ja, ja.
Voor de mensen die het niet weten.
Moet ik even uitleggen. Ik heb ook een announcement.
Ja.
It happened.
It happened.
Ik ben voor de tweede keer vader geworden.
Alles goed met zoon lief.
Zeker.
En met vrouw lief.
Vrouw lief ook. Goed, andere man. Zoon ook.
Ja, fantastisch.
En met mij dus ook.
Leuk.
Ja, man. Ja. Dus lekker. Ja.
Fijn.
Ik heb, ja, leuk trouwens. De dag dat mijn vrouw beviel, 7 augustus,
ja,
moesten wij om 2:30 spelen tegen Vitesse.
Ja.
De eerste wedstrijd van de competitie. En je verzint het niet. De vliezen werden om 4:18 gebroken. Echt op het moment dat er afgefloten werd. Ik heb heel die wedstrijd gewoon op mijn gemakje kunnen zien in het ziekenhuis.
Morgens is een Feyenoorder.
Ik wilde dat de maandag erop vertellen. Maar ja, ik vond het ook nogal heftig om dan alweer aan te schuiven. maar dat hebben jullie nu nog even.
Leuk man.
Ja.
Nou, steen goed.
Goed. Hey, over debutanten gesproken. We hadden er natuurlijk zondag ook eentje.
Ja.
Quilincy Hartman.
Ja, onze Quilincy Hartman.
Onze Q.
Onze Q, ja. Toch 2 jaar geleden dat we hem al in de podcast kregen. Toen een brutaal leuk ventje. Ik met Robin hebben hem toen gesproken. En ik had toen niet verwacht, zeg ik eerlijk, dat hij uiteindelijk zou debuteren. Ter illustratie, hij zette dezelfde generatie als Kukçu, maar die heeft inmiddels 130 potjes meer gespeeld dan Hartman. Dus het was redelijk fair om te zeggen dat het hem niet meer ging worden. Ook omdat hij een zware blessure heeft gehad vorig jaar. Maar ja, Arne Slot liet het al een beetje doorschemelen van de week. Dat hij zei, ja, ik zie hem als gewoon een speler die kan gaan starten. En zo geschiedde.
Ja, en hij deed goed, man.
Ja.
Ja.
Tenminste, ik vond hem echt heel relaxed.
Aan het begin had hij echt die onwijze kutpaas, waardoor hij counter tegen kreeg. Maar los daarvan, op een gegeven moment dat schot wat hij nog had.
Zonde.
Op een gegeven moment dat kopduel, dat hij hem echt zo'n crossbal waar hij echt hem pakte en doorkopte. Ik vond hem echt lekker spelen.
Hij heeft een goede trap, dat weten we natuurlijk vanuit de jeugd. En inderdaad, dat schot, dan hoop je stiekem dat zo'n bal via de binnenkant van de paal binnenslaat natuurlijk.
Dat scheelt echt weinig hoor.
Bij een jongen van Varkenoord, die inderdaad, zei het zelf echt als een kind zo blij van, hij heeft er 13 jaar op zitten wachten.
Ja.
Die gun je net dat beetje extra geluk.
Ja.
Maar voor hem is het denk ik al heel erg mooi dat hij inderdaad eindelijk debuteert. Hè? Na al dat blessureleed dachten we allemaal van, nou, dat kan zomaar ook klaar zijn. Het ging over Dordrecht afgelopen zomer.
Ja.
En nu staat hij ineens in Feyenoord 1.
Nou, een goed moment ook. Want ik denk dat Feyenoord toch stiekempjes nog wel denkt aan een tweede linksback halen. We hebben natuurlijk Lopez gehaald. En we moeten nog maar zien hoe goed hij is. Ik bedoel, hij heeft inderdaad de Major League Soccer heeft hij het aardig gedaan. En heeft natuurlijk het Peruaanse elftal heeft hij gespeeld.
Ja.
Maar ja, hoe goed hij nou echt is, weten we niet.
Men had het er ook over dat hij eigenlijk nog naar het niveau van de echte linksback zou moeten toegroeien.
Juist.
Nou ja, Sinkgraven, die in het begin van de transferperiode werd genoemd, die mag waarschijnlijk weg. Heeft nog 1 jaar contract.
Ja, dus dan is het wel goed dat Hartman nu auditie heeft gedaan. En wat mij betreft een dikke voldoende heeft gehaald.
Ja, zeker.
Al dacht niet iedereen daarover. Want die Philip Koken na de hand van de NOS. Die vond het heel nodig om een soort vragen te stellen. Van joh, begreep je dat Arne Slot jou in de rust niet gewisseld heeft?
Dat is toch een hele rare negatieve vraag.
Ja. En ik vond het heel tof dat Hartman, die niet op zijn bekkie gevallen is. Die ook een soort van blufte. Zo, nou, ik snap eigenlijk wel dat hij me liet staan. Dat hij dacht, ja, wat probeer je me nou in de mond te praten? Het was echt een heel raar interview.
En Sinclair Bishop ging er ook nog even overheen. Hè? Dat een speler van Feyenoord 1 geen kramp mag krijgen na 80 minuten. Ja, terwijl we weten toch allemaal waar hij vandaan komt.
Ja, precies.
Ja, maar we gaan Bishop ook zo, want die gaan natuurlijk de overstap maken naar ESPN.
Ja.
We gaan hem ook geen enkele aanpassingstijd daar gunnen. Hij moet meteen eerst de uitzending meteen daar staan. Anders ook fileren we hem meteen af, want dat is natuurlijk inmiddels zijn werk.
Eens. Ja. Nee, hij deed goed.
Ja, inhoudelijk over Hartman. Je ziet wel dat het echt wel helpt dat er een linkspoot daar staat. Die ook gewend is om daar te spelen. Hè? Niks ten nadele van Pedersen.
Het werkte nog niet de wisselwerking met Idrissi. Maar dat had misschien meer te maken met Idrissi.
Die was wel echt... Dat is echt bagger.
Ik heb het net gehad over we moeten niet te snel zondebokjes zoeken. Maar Idrissi, daar ben ik echt van geschrokken. Eigenlijk in alle drie zijn wedstrijden tot nu toe.
Ja.
Tegen Vitesse was het... Nou ja, dat was een parodie op een debutant.
Ja.
Tegen
Heerenveen. Was heel kort toen, weliswaar, maar oké.
Ja, maar de acties die hij toen maakte, dat laconieke tegen Heerenveen, was het niet veel. Nou ja, goed, dat kan natuurlijk gebeuren. Maar ja, het is niet alleen dat er niks lukt, maar hij lijkt ook volledig het geloof te zijn kwijtgeraakt in dat hij daadwerkelijk iets kan met een bal. Hij probeert
wel,
ook niks.
En dat is wel hetzelfde natuurlijk met Jan Baks een beetje. Eigenlijk de buitenspelers waar Slot eerder mee heeft gewerkt, die vertrouw ik nu al niet meer als een van die namen komt.
Van Jan Baks kun je in ieder geval zeggen dat hij altijd gretigheid uitstraalt.
Dat wel, ja. Maar ik herinner me ze helemaal niet zo. Ook qua hoe ze lopen. Ik vind ze allebei een beetje houterig zelfs. Idrissi en Jan Baks.
Ja, nee, ik snap wat jullie zeggen. Ik hoor ook steeds het verhaal van wachten nou even af met die Idrissi tot hij echt fit is.
Ja, nee, dat hoop ik.
En dat is wel altijd raar. Want je denkt, volgens mij heeft hij bij Cadiz vorig jaar de tweede competitie helft bijna alles gespeeld. Dus het is niet alsof hij helemaal niet gevoetbald heeft.
En het verhaal van Pieter Zwart was natuurlijk van hij heeft echt zo'n opkomende back nodig. Nou, Hartman heeft in de eerste helft geloof ik al 20 keer de achterlijn gehaald.
Maar het verschil was wel, als ik dan zo van het AZ terugdenk van hoe dat vaak ging, is dat die Wijndal er kwam. En Hartman stond er vaak al, waardoor die zeg maar die optie
dat had dan ook weer te maken met hoe laag RKC stond.
Nee, zeker. Want die hebben wederom een dikke bus neergezet in die fietsenstalling van ze.
Ja, man.
En een goed
mag
recht.
Mag helemaal niet, hè, trouwens.
Nee, dat mag eigenlijk niet. Maar RKC deed gewoon. Nee, ja, hun goed recht. Het was natuurlijk zat er dik in dat ze natuurlijk de wedstrijd ervoor hadden afgekeken bij Heerenveen. En dat gaan we nog wel vaker zien dit seizoen, vrees ik. Is ook een compliment richting Feyenoord. Dat ze toch denken van we gaan niet meer naïef en vrij blijven spelen. Maar we bouwen het dag erin dicht.
RKC
en we
heeft
op de counter.
Eigen huis toch altijd een aardig track record tegen ons.
Ja.
En je ziet inderdaad bij alle tegenstanders tot nu toe dat het geloof in een resultaat volledig weg is.
Ja,
dus dat is heel mooi. En laten we dan meteen het positieve belichten, denk ik. Want de vervanger van Idrissi, die klopt op de deur, hè?
Zo. Ja, terwijl die vorige week weer heel slecht was. Maar Wollemark, die viel echt gigantisch goed in.
Ja.
Alle dreiging. Nou, de eerste actie die hij maakte was al meteen dat schot op goal. Iets later in de wedstrijd had hij er nog zo een. Ja, de penalty creëert hij. Ik vond hem echt heel lekker voetballen. En ik zie het talent wel. Ik geloof ook nog steeds. Kijk, hij heeft nu de pech dat de beste voorhoede speler Deel Rozen is. Ja, dat is precies de speler die op zijn plek staat. Maar laat ze het maar uitvechten samen, hoor. Ik vind het wel...
Zijn wel echt andere types ook.
Nee, nou ja, nou eigenlijk alle twee wel graag naar binnen willen komen met dat linkerbeentje schieten.
Dat wel, Deel Rozen is natuurlijk iets meer echt een pingelaar en iemand met een pure versnelling. Terwijl Wollemark het toch vooral van zijn traptechniek ook moet hebben.
Ja, ja, ja. Dus nee, het was
directer.
Die viel echt lekker in. En dat gold ook voor zijn compaan die ook zijn debuut voor Feyenoord heeft gemaakt, Tabouni.
Ja.
De voorbereiding hebben we hem al vaak gezien en beviel die me eigenlijk steeds. En nu beviel die me wederom. Ja, die, los van die vrije trap in de laatste minuut, wat helemaal nergens op sloeg. Maar ik vond hem lekker invallen.
Ja.
En als je het hebt over, nou, wat zetten we dan op linksbuiten? Ja, Idrissi is het nog niet helemaal. Deelroosun als linksbuiten vind ik ook nog moeizaam. Paschaal moeten we nog maar afwachten.
Nee, maar als je Deelroosun linksbuiten zit, is het wel lekker dat Wally gewoon vanaf rechts begint.
Nee, ja, dat is het voordeel. Dat is het voordeel.
Echt 10 keer beter dan wat Slot tot nu toe.
Nee, je moet het niet Wollemark op links.
Nee, dat moeten we gewoon niet meer doen.
80% minder.
Nee, ja, dus, je zou het nog een keer met je handbaks op links kunnen proberen.
Ja,
ja, maar ja, die kwam überhaupt helemaal niet in het veld afgelopen zondag. Dus
ja, dat zegt misschien ook iets. Interesse van Utrecht.
En keuzes, hè, Arne Slot.
Ja, ja.
Vorig jaar hadden we natuurlijk maar op een paar posities dat je iemand kon brengen waarvan je dacht, nou, dat kan wel een beetje een versterking zijn.
Ja, vorig jaar
nu heb je debuteerde
Hendricks tegen RKC. Dat was onze grote breedte versterking toen.
Ja, ja, precies.
Ja. Ja, Jorrit Hendricks, ja.
Ja, ja, die bedoel ik inderdaad.
Ja, nee, precies. Ja. Nee, het is, maar hoe gaan we dit nou... Wat, we gaan het vaker zien. Kijk, Wesley is niet aan tafel. Wesley had afgelopen zondag weer een nervous breakdown.
Ja, ik ook wel een beetje hoor, eigenlijk.
Omdat het,
ja, wij waren de enige twee in de befaamde WhatsApp-groep die aan het klagen waren tegen elkaar. Voor de rest was iedereen stil. Of
ja, ik heb de wedstrijd pas later kunnen kijken. Dus,
ik ook.
Dus ik heb de wedstrijd... Ik heb wel de appjes allemaal teruggelezen. Ik heb hem weer kostelijk vermaakt. Ik denk, ja. Nou, toen wist ik de uitslag al. Dus dan lees je iedere lekste alles terug.
Ja, ik zat ook weer wel een beetje in de paniekstand hoor.
Maar wat ik net al zei, we gaan vaker 5-mans verdedigingen tegenkrijgen. Ja. Hoe gaan we dat nou kapot spelen? Want het is nu wel de tweede wedstrijd achter elkaar dat het echt heel moeilijk gaat.
Wat ik, we komen misschien straks nog wel over Hansco, moet ik geloof ik zeggen, te spreken.
Hansco, ja.
Maar waar ik wel een beetje van geschrokken ben tegen RKC, vooral in de eerste helft, is... dat ik niet het idee had dat ik naar het Feyenoord van Arne Slot zat te kijken, maar meer naar het Feyenoord van Van Bronckhorst in de jaren na de titel.
Vertel.
Dat ik weer wat hoefijzertjes terug zag komen. Ja. Centrumverdedigers die niet een stationnetje oversloegen. En daardoor werd het stroperig. Een beetje weinig beweging ook op het middenveld. Dat hele idee wat Slot er vorig jaar rond deze tijd zo snel inpeperde, van dat georganiseerd druk zetten en dat iedereen zijn taak kende. Ik had gedacht dat er na Vitesse uit wat sneller in zou zitten.
Ja, ik ook wel.
En tegen RKC was het voor het eerst dat ik dacht... dat begint toch wel lang te duren nu.
Ja. Nou, zo'n speler als Szymanski bijvoorbeeld... je ziet aan hem gewoon dat hij echt heel goed kan voetballen.
Ja.
Hè? Iedere wedstrijd wel een bepaalde aannames of snelle paasjes. Alleen is nog niet zo'n speler die dat volgens mij nu al kan. Op een of andere manier. Dat hoog druk zetten.
Nou ja, en ook totaal anders speler dan Til. En
nou ja, precies.
Die natuurlijk vervangt feitelijk.
Ja, en we zijn allemaal volgens mij wel blij mee. Want in principe is Szymanski natuurlijk een veel betere voetballer dan Til.
Ja.
Alleen wat Til wel goed deed, was natuurlijk vaak gewoon de ruimtes in duiken. En daardoor ruimte creëren voor anderen.
Ja.
Dat gebeurt nu eigenlijk niet. Bijna niet.
Nou, en ik wil eigenlijk een linie naar achteren gaan voor de oplossing.
Okay.
Want ik zie eigenlijk twee dingen die volgens mij belangrijk zijn om dit probleem op te lossen. Ten eerste wat ik zeg, een verdediger die af en toe een stationnetje overslaat, die directe inspeelpaas. Nou, Trauner had dat vorig jaar heel sterk, verademing.
Ik vond hem deze wedstrijd ook vaak doen hoor.
Die was fenomenaal inderdaad tegen Waalwijk. Rasmussen
deed het
degelijk, maar opbouwend had hij dat wat minder.
Ja, oké. Okay.
Was hij wat onzekerder en dat kan. En ten tweede, dat is iets waar we straks nog wel over te spreken komen, Timber op de plek van Uisnes. Timber heeft gewoon een iets lagere handelingssnelheid dan Uisnes.
En toch vond ik hem, dit was de beste wedstrijd tot nu toe.
Zeker,
ik vond
het was geen Uisnes.
Wel goed spelen. Nee, het is ook geen Uisnes.
Nee.
En je moet ook misschien voorzichtig zijn met steeds zeggen, Szymanski is geen Til. Nee, dat klopt.
Nee.
En Timber
nee,
is inderdaad geen Uisnes.
Dat is misschien maar beter ook.
En misschien moeten we daardoor ook een ander soort voetbal verwachten. Dat het iets anders was. Maar ik herken wel wat je zegt, Freekie. Want met name in die dat druk zetten, daar zie je zo vaak dat zij 2-3 paasjes geven en het ligt helemaal
precies,
open.
Ja.
En waar je voorheen dacht van nou, we zetten druk en ze komen echt de middenlijn niet over.
Nu... Daar had ik wel een soort blind vertrouwen in van tevoren, voor deze transferzomer. Van ja, we gaan in ieder geval nu allemaal spelers halen die dit redelijk makkelijk allemaal oppakken.
Ja, omdat je scout op die duidelijke speelstijl.
Ja. Ja, nou en dat is wat jij denkt bedoelt. Dat gaat een beetje traag.
Ja, en ik vind eigenlijk de buitenspelers daarin ook te weinig arbeid leveren. Idrissi inderdaad, die ik in dat druk zetten te afwezig vind. Maar ook Deelroosoen, die te vaak rond de middenlijn eigenlijk blijft hangen.
Ja.
Waar Ja, en zeg van hem wat je wil, maar Jahan Baks vorig jaar, die joeg op elke bal.
Zeker.
Ja, nee, ik denk dat het nog allemaal wat verfijnd moet worden. En ik zie het ook als een soort van learning curve. En uiteindelijk worden we ook weer sterker en weer beter van. Wat volgens mij ook een makkelijke manier is om je hier uit te spelen, is die dode spelmomenten. Want die waren weer zo slecht. Het was de ene corner en de andere kwam allemaal alleen maar bij die eerste paal. Het was allemaal wegkoppen. Al die vrije trappen waren slecht. Met dus een dieptepunt dat in die slotfase, als je die bal vast moet houden, dat ze de meest debiele opties bedachten en weer de bal inleverden en hup, daar gingen ze weer. Want dat was, dat, als je het hebt ook het vergelijk met vorig jaar, ik zat nu echt niet rustig op mijn stoel. Nee. Vorig jaar dacht ik, nou, het is wachten. RKC was eigenlijk wel een goed vergelijk. Want daar wist het, uiteindelijk was het de counter van Hendricks, die uiteindelijk de wedstrijd in slot gooide.
Twee keer in de blessuretijd gescoord daar, omdat we mes scherp bleven en topfit waren. En dat is nu nog niet zo.
Nee, want nu vroeg iedereen om wissels. Arne Slot die vergaloppeerde zich bijna met een extra wissel, omdat hij even was vergeten dat Hartman er vooral met kramp af was gegaan.
Precies.
Dus nee, het is allemaal nog niet extreem scherp. Maar ja, wel die drie punten door een uitstekende pingel. Want oh, wat was die fase weer vervelend. Die etterbak op die doellijn.
Na twee minuten begon hij altijd te trekken.
Oh, wat ellendig.
Ik dacht ook te lezen dat hij naar Qatar zou gaan. Maar
ja, dat is uiteindelijk niet doorgegaan. Dus. Ja, ik denk dat ze daar ook door hadden hoe vervelend die gozer is. Dat ze dachten, blijf jij maar lekker in Waalwijk. Nee, ja, goed. Het was geen topmiddag. Maar uiteindelijk pak je wel de drie punten.
En, ja, dat is, en in deze fase, Johan, is het resultaat het belangrijkste.
Heel belangrijk. Zeven puntjes.
Zo is het maar net.
Eén puntje meer dan vorig jaar na drie wedstrijden. Hè? Zijn Slot terecht. En zo kun je alles optimistisch uitleggen. Ik bedoel, onze spits, die nog steeds ook geen verpletterende indruk maakt, staat op 1-1.
Ja, dan bedoel drie. Je bedoel je degene die start in de basis.
Dat was scheid voor de zulke hupjes, hoor. Dan moet ik echt toiletpapier onder mijn
benen. Ja, maar hij deed het wel heel cool, want uiteindelijk schoot hij wel de andere hoek in.
Nee, dat is prima. Maar goed. Oh ja, mag ik nog even iets zeggen? Ik vond echt het uitvak echt heerlijk om naar te luisteren.
Waanzinnig.
Dat was echt, ik dacht, een beetje half thuiswedstrijdje.
Het was echt, ik heb echt genoten. Ik was dan niet in het stadion. Ik heb het allemaal te kijken op de buis. Het was echt 90 minuten lang hoorde je alleen maar Feyenoord liedjes.
Ja, en langzame liedjes. Dat viel me dan ook wel weer tegen. Dat ik dacht, ik zeg hoor je helemaal niet. Maar goed, dat tezijde. Maar inderdaad, langzaam zingen, daar hebben we ook een Twitter-account van. Ja, wij niet, maar dat account bestaat.
Er is een Twitter-account, zing mee dan. Ja.
Zing mee dan. En, maar ik had nu voor de eerste keer het idee dat langzaam zingen gebeurt nu een beetje organisch.
Nou, dat was bij Vitesse uit ook al, moet ik zeggen. Toen ging hand in hand kameraden echt al op een keurig tempootje.
Ja. Nu dat je echt dacht, oké, je ziet beelden van 2022, maar je hebt het idee dat je naar de jaren 90 zit te kijken. Qua geluid. En dat vond ik wel, het begint te kloppen. Dus hulde.
Het was echt genieten. Met wel, ja, de spelers gingen er ook goed om. Want op een gegeven moment gingen ze allemaal loeien toen Pedersen de bal had op de middenlijn van schiet. En die dacht, nou ga ik gewoon doen. Het schoot er 44 meter over.
Ja, in de Efteling.
Lekker.
Nee, dus lekker, dus, nee, het was. Oh ja, ik moest ook wel lachen om Gimenez op het laatst.
God, wat viel die slecht in, hè?
Dat moet je niet beoordelen, want ik viel de 88ste minuut in.
Wat probeerde hij bij die zijde?
Ja, die dacht, hij moest ook lachen. Die deed. Maar ja, ik denk wel, er zijn nu zoveel spelers die in korte tijd komen. Die hebben allemaal nog een beetje bewijsdrang. Terwijl normaal gesproken komt er eentje en dan drie weken later nog eens eentje.
Ja,
maar nu hebben ze eigenlijk allemaal een beetje dat ze zich willen laten zien. En Gimenez dacht even na al zijn announcements van nou, nu ga ik ook op het veld even toveren. Ja, die wilde even wat echt iets magisch doen.
Lichamelijk kon het al niet wat hij probeerde überhaupt.
Was onmogelijk.
Dus het was wel knap. Nou ja, goed.
Kostelijk.
Je ziet dat de verhoudingen in de groep inderdaad zich nog heel erg moeten zetten. En dan is het echt wel lekker dat iemand als Trauner opstaat met zijn ervaring.
Oh.
Die aanvoerdersband. Ik weet niet hoe het met jullie zat, maar het lijkt alsof hij wel 20 kilo in spiermassa is aangekomen sinds vorig jaar.
Het was echt, het was wat een zo'n beer. Beest. Ook die op een gegeven moment dat duel, dat die goos op zijn rug springt. En dat hij gewoon zo afschudt. Maar
dat leek gewoon zo'n koek. Hoe heet dat? Bij Koninginnedag of Koningsdag. Leek gewoon zo'n ding, weet je wel. Dat je iemand op je nek moet nemen en dan zo snel mogelijk.
Hij gaat steeds meer op zijn landgenoot Schwarzenegger lijken.
On
my back, zei hij ook. En toen sprong die gozer. Toen sprong die gozer ook op. In de record, hoor.
Steengoed. Nou ja, drie punten in de tas. Dat is het belangrijkste, jongens.
Precies.
Ja,
hasta la vista.
Ik heb een quizvraag, jongens.
Leuk.
Kijk, Freek heeft de laatste weken gedaan, maar ik had nu een hele leuke bedacht, vond ik zelf.
Ja.
Want het was de wedstrijd van de Q's. Er was een Quinten Timber.
Zeker.
Er was een Quilincy Hartman.
Ja.
Dus ik dacht, ik kon niet heel snel bij een andere Q in de geschiedenis van Feyenoord kom ik opkomen. Dus ik heb het even opgezocht op Wikipedia. Heb je zo'n pagina met alle spelers die ooit in de geschiedenis van Feyenoord hebben gespeeld.
Wat is er met de Q?
En er is er één in de geschiedenis die überhaupt een Q in zijn naam heeft. Ik verklap je, het is niet zijn eerste letter, maar er is één speler in de geschiedenis van Feyenoord Naast deze twee, die een Q in zijn naam heeft.
Dit is leuk.
Dus daar mogen jullie over nadenken. Dan kom ik
voor of achternaam? Of ga je die hem niet geven?
Ga ik hem nu nog niet geven. Misschien een tweede item dat ik misschien alvast een teasertje geef voor de mensen. Ja, nee, maar dat ga ik nu nog zeggen.
Okay.
Want we gaan eerst naar de bakens.
Bakens in de vette.
Poverweekje.
Ja?
Ja, ik kan er niks aan van. Maar het was echt, het was echt met een vergrootglas zoeken. En dan helpt het ook niet dat, ja, Genie ook geblesseerd is.
Dat is wel zuur, hoor.
Ja, zo. Ik denk dat hij te vaak in dat zwembad zijn scheenbeen gestoten heeft tegen dat trapje.
Ja, te de marmer.
Maar goed,
ja,
die gaat het WK waarschijnlijk missen. Dat vind ik echt wel sneu.
Als hij er wel bij was, dat weet je met die
vrouwen. Die ging gewoon spelen, die werd natuurlijk groot onthaald in Rome. Maar goed, op nummertje 3, ja, dan gaan we toch maar weer naar Koyakaru.
Ja. Hey.
Ja,
het is wel een beetje een verstekeling in de bakens, hè?
Ja,
een officiële minuut voor Feyenoord.
Nee, waarom telt hij dan eigenlijk? Want dit is tegen jouw regels.
Ik heb de regels verbreed. Ik heb een lijstje uitgebreid.
Zo pover was het weekje.
Ik heb brood nodig.
Is er ooit interesse in die speler geweest? Dan staat hij ook gewoon in de lijst.
Die lijst is inmiddels 400 mensen lang.
Wat heeft Schinkgraven gedaan? Goed.
Nee, ja, goed. Koyakaru had een lastige uitwedstrijd bij Standard. Nou, het ging als een trein. 0-1, 0-2, 0-3. Zo, dus hij dacht, nou, we houden lekker de 0. Tot hij in de blessuretijd een penalty tegenkreeg.
Ik voel hem echt aankomen.
Nou, hij ranselde hem eruit. Alleen de rebound kwam weer voor de voeten van de penalty-nemer. Dus die schoot hem alsnog in. Dus
toch genoeg voor een top 3.
Nou, dat was zeker niet Lex Immers.
Het was niet Lex Immers, want we hadden hem ook naar Langnek geschoten in Waalwijk.
Vanuit België is nog knapper.
Ja, nee, maar goed. Dus ze doen het hartstikke goed. Ze staan keurig op een zesde plek. Dus dat is best wel knap voor de keeper.
Waar speelt hij eigenlijk?
Bij, heb ik niet opgeschreven. Hoe heet het? Ik weet het wel. OH Leuven.
Oh, Leuven. Ja, lastig.
Denk ik. Maar ik weet niet helemaal zeker meer. Ja,
dat zou best kunnen kloppen.
Volgens mij.
Louvain.
Hey, op nummertje 2, we blijven in België. Alleen we gaan dan wel een niveautje naar beneden. Dan gaan we naar de club Deinze. Waar afgelopen zomer een speler van Feyenoord via RKC is beland. We hebben het over Ashraf El Bouchatawi.
Och, jeetje.
Als je het hebt over een kleurloze competitie, dan komen we toch wel uit op het tweede niveau in België. Want daar hebben ze 12 ploegen in het tweede niveau, waarvan 4 jongploegen.
Oef.
Dus ja, dat is. Ik stel ook voor dat Feyenoord gewoon aanvraag doet met dat jong Feyenoord team, dat ze gewoon in België in het tweede niveau meedoen.
Dat moet kunnen. Ze hebben een samenwerkingsverband met RBC. Dan ga je gewoon in Essen je wedstrijden spelen.
Ja, of je zegt tegen die Belgen dat Rotterdam Noord-Antwerpen is. Daar trappen ze ook wel in. Zo slim zijn ze allemaal niet. Dat gaan we gewoon doen. Nee, maar goed, in ieder geval.
Tot zover onze Belgische patrons.
Ja. Sorry jongens. Nee. El Bouchatawi die moest met zijn Deinzen spelen tegen een jong ploeg.
Die Deinzen er niet voor terug, hoor ik.
Die Deinzen er niet voor terug. Jong Genk moesten ze tegen spelen. Hij was wissel, kwam er pas in de blessuretijd in. Jeetje. Kreeg vervolgens wel een corner. Hij neemt het cornertje. Bovenop het hoofdje van de medespeler. En uiteindelijk in dus de slotminuut 3-2 winst.
Het is wel bijzonder om Ashraf El Bouchatawi in de bakens terug te vinden op het tweede niveau van België. Terwijl Quilinci Hartman uit die ploeg zijn debuut maakte in Feyenoord 1. Want El Bouchatawi was toch een van de grotere talenten uit die lichting eigenlijk.
Hè? Ja, maar het was gewoon überhaupt, dat hebben we al vaak gezegd. Dat het elftal was zo insane met Geert Truijder, met Kutju, met nou ja, noem ze allemaal maar op.
Ik heb het ook echt in hem zien zitten, in El Bouchatawi eventjes.
Maar is Deinze, schijnt ook weer een schat hemels rijke eigenaar te zitten.
Dat wordt het Union zijn Gilles.
Ze hebben wel plannen om heel snel, en ze staan nu tweede.
Ja, mooi. Dus hup Ashraf.
Nou, op nummer 1, dit is misschien wel de mooiste... ooit in de bakens. Ja, dit is gewoon, er komt zoveel. Nu voel je ook officieel oud als ik deze namen ga noemen.
Je moet wel even gaan teasen dan. Want
dit zijn echt afterthoughts bij Feyenoord. Het Finse Mariehamn speelde dit weekend thuis tegen Ilves. En dat ging niet goed, want binnen 5 minuten stonden ze al 0-2 achter. Maar toen, oud middenvelder Mohamed Aboubakari.
Wow.
Die tegenwoordig de aanvoerder is en nooit een minuut speelde voor Feyenoord overigens. Die had op een gegeven moment, die pakte de bal af en die dacht, ik ga een steekbal geven. En die gaf de steekbal zo op John Owuri. Een speler die wel. Dus, en die schoot hem perfect in. Het werd daarmee 1-2. Uiteindelijk werd het 1-5. Dus dat was alleen maar voor de sier die goal. Het heeft niet zoveel geholpen. Maar gewoon een Afrikaanse connectie in Finland met een Feyenoord verleden.
Maar dan heb je het echt over 17 jaar geleden of zo, toch?
Ja, 2003 uit mijn hoofd een beetje die...
Zonder Uri en Aboubakari zat in die selectie van 2006, 2007 volgens mij.
Ja, hier hebben we het over. Ja. Dus dat, nou, maar het is toch mooi.
Dit is heel mooi. Gewoon... Dit gaan we niet vaak meemaken.
Nee, en ik zag ook nog... Ja, want Aboubakari was ik wel eventjes vergeten, zeg ik maar even. Maar die heeft inmiddels ook de Finse nationaliteit, heeft hij gewoon aangenomen.
Ja, tuurlijk.
Die dacht, weet je, kan ook Ghanese, Fins, bijna hetzelfde. Maar ik vond het mooi. Dus,
je moest er inderdaad een klein beetje voor marchanderen met de regels. Maar Johan, dit was wel een waanzinnige bakens. Eerlijk is eerlijk.
Dankjewel.
Ja, Rob, jij en ik, wij zitten in zak en as met de berichtgeving van de laatste tijd. En Uisnes deed al niet meer mee natuurlijk in Waalwijk.
Nee.
Hoe gaat het met je?
Ja, hoe gaat mij? Ik vind het echt heel kut. Ik vind, ja, dit wordt nu een beetje een act misschien, maar ik meen het
nee,
wel.
Nee, maar ik weet het. Jij al vanaf het moment dat er überhaupt het vaagste geruchtje over interesse was, schoot jij in een kramp.
Ja, dan moest ik van jullie allemaal rustig blijven. Want,
jij was echt... Nou, het was een beetje debiel hoe je reageerde, want het was echt een soort van, hij is onmisbaar, nee, we kunnen hem niet vervangen.
Oké, dat is punt 1. Ja. Dat vind ik nog steeds.
Jij punt vindt dat 2, hij niet te vervangen is?
Nou, ik denk dat je wel heel veel geluk moet hebben, wil je Uisnes 2 terug kunnen halen, hoor. Dat gaat denk ik niet lukken. Daar ben ik heel eerlijk in. Nee, ik vind dat dat is 1 uit, nou, 1000 is misschien veel, maar 1 uit 50 wel.
Ja.
Zo vaak kom je niet zo'n middenvelder tegen die zo soepel. En hij is ook een van de weinigen nu nog op het middenveld die precies weet wat er van hem gevraagd wordt.
Nou ja, die Kukzu staat naast hem. Ja, Kukzu staat inmiddels ook wel wat de bedoeling is.
Ja, maar je snapt wat ik bedoel, toch?
Nee,
het is echt een... Ik zou het echt... Nou ja, het gaat gebeuren, we weten het al. Ik vind het echt wel een aderlating. En voor mij had het echt niet meer gehoeven nu. Weet je, als dit begin juli was gebeurd en je had daar dit bedrag voor kunnen vangen. Want jij, Johan, jij was al vanaf het begin heel erg van, ja, deal, ja, dit moet je gewoon doen.
Ja, maar
financieel gezien. Ja. Nee, jij noemde het een business-wise, noemde jij het een uitstekende deal.
Een no-brainer.
Een no-brainer.
Business-wise een no-brainer.
Maar wat is business-wise dan precies? Want ik vind het business-wise ook wel een aardige no-brainer om te zeggen, nou, Uisnes, ondanks dat we nu 15 miljoen voor kunnen krijgen en hij misschien volgend jaar voor minder wegloopt.
Vind ik misschien business-wise zeker voor minder, want hij wordt en een jaar ouder en dan heeft hij nog maar een 1-jarig contract en hij wil hem niet verlengen.
Maar dus ik vind business-wise ook wel wat voor te zeggen om gewoon lekker te laten staan.
Ja, maar die positie hebben wij helaas in Nederland niet. Wij zitten niet in die voedselketen aan de bovenkant. Wij kunnen niet zeggen, wij houden deze nog even 1, 2, 3 jaar. Je hebt ook een speler die nog iets te willen heeft. En ja, dan krijgen we die discussies van die oude voetballers die zeggen, ja, met volle verstand een contract getekend, dat is leuk en aardig. Maar op het moment dat Feyenoord van 450.000 ineens 15 miljoen kan maken. Zelfs al Uisnes ook van, nou, wat zal hij verdienen bij Feyenoord? 2, 3 ton? 4 ton misschien? Ineens
nou,
het
is meer wel, toch?
Ik denk niet dat hij dat twijfel het, want die komt uit Noorwegen. Daar zal hij geen bakken met geld verdiend hebben.
Je had hem nu serieus met zonder dat iemand daar moeilijk over deed, een contract als een 3 ton zou zijn van het 4-5-voudige kunnen
geven. Nee, maar dat wilde hij niet. Dat waren de verhalen. En op het moment dat dan Benfica komt, die met anderhalf been in de Champions League staat, dan kan hij dus het komende seizoen, terwijl hij 27 wordt, ook niet de jongste meer, kan hij ook nog Champions League gaan spelen. Ja, tuurlijk ga ik. Ik ben echt gigantisch fan van Uisnes. Eindelijk hadden we de opvolger van El Amadi. Daar hebben we jarenlang op moeten wachten. Dus
nee, maar dat is dan toch eigenlijk ook een beetje bewijs van het punt van Rob. Dat dit soort spelers gewoon erg zeldzaam is.
Ja, maar we hebben ook jarenlang bullshit scouting gehad op elke andere positie ook. Dat we gewoon steeds zaten te denken van,
ja, maar je ziet het toch aan de transfersommen die voor types als Frenkie de Jong of Jerdy Schouten worden genoemd. Dat zijn bewegelijke controleurs. Dat is gewoon een beetje hetzelfde als nu met linksbenige centrale verdedigers. Daar gaan we het straks nog over hebben.
Ja.
Dat zijn hot items op de transfermarkt.
Ja, volgens mij valt dat wel mee.
Wat ik denk gewoon is dat de opvolger van Uisnes en wie dat dan ook gaat zijn, misschien iemand die we nu al hebben, dat dan automatisch een klein beetje tegen gaat vallen, omdat het niet Uisnes is. En dat vind ik lastig. Ik vind dat gewoon lastig, weet je. Ik heb 1 jaar van hem genoten. Nou, dat vind ik als Feyenoord-supporter veel te kort.
Eens. Dat laatste ben ik met je eens, maar het is toch hetzelfde feitelijk op linksbuiten. Sinisterra, wat er ook gaat komen. En misschien gaat Paschal echt een geweldenaar worden, maar
ook?
Hij gaat Sinisterra niet op dit moment in 1 keer kunnen vervangen. Daar doen we ook een stap terug. Malasia, idem. Hoe goed die lopen straks ook is, of wat er straks eventueel nog komt. Dat is gewoon inherent aan het feit dat je Feyenoord bent, dat je je beste spelers moet verkopen. Eindelijk verkopen we. Dan krijgen we het voor elkaar om 33 keer onze inleg terug te krijgen. Nou, casino.
Precies. Ja, dus.
Nee, maar en ik wil niet elke keer terugvallen op Jurgensen, dat we daar gewoon heel veel geld hebben laten lopen. Dat vind ik ook flauw en dat moeten we ook niet doen.
Doe dat dan ook niet.
Nee, maar kijk, Feyenoord is nu bezig. Je ziet het gewoon. En dan krijg je weer dat plaatje met al die zwart-wit gemaakte poppetjes van de Conference League finale.
Ja.
Dat er nu nog maar 4 van over zijn. Ze zijn nu gewoon bezig om een team te vormen wat niet aan het komende seizoen gaat presteren. Maar met name dat seizoen daarna, op het moment dat die tweede Champions League plaats een zekerheid is. Ja, dan kan je beter nu alvast afscheid nemen. Hoe kut en hoe pijnlijk dat ook is. En meer dan 15 miljoen ga je er gewoon niet voor krijgen. Er is nog nooit een speler voor meer dan 15 miljoen van 25 uit de Eredivisie op het middenveld gehaald.
Dat is jouw stokpaardje inmiddels.
Nee, maar omdat het waar is.
Nee, het is ook wel waar. Alleen, ja,
goed. Dus ja, we gaan hem gigantisch missen. Ik geloof er dus ook tegelijkertijd net zo in als ik dat met Sinisterra had, met Malasia had en met al die andere spelers die vertrokken zijn. Dat uiteindelijk dat we nu geld hebben en dat we in een andere prijskategorie kunnen gaan shoppen. Feit dat we Zerouki, of die wel of niet gekomen is, nog maar de vraag. Maar het feit dat je daar interesse in kan hebben. En het was natuurlijk een paar jaar geleden was het uitgesloten, want dan had je dat geld niet. Dan kon je alleen maar bij de Lidl, bij de gratis koopjes iets halen. Kortom, ik ga ervan uit dat Feyenoord een schaduwlijst heeft met, nou ja, Zerouki staat erop, misschien die gozer uit Noorwegen. En wie weet wat voor verrassingen er nog meer op staan. Kijk, jij die schouder.
Als er een vervanger komt, hè?
Ja, maar dat moet wel, hoor.
Slot zegt, we gaan kijken of we een vervanger kunnen vinden. Nou ja, misschien wordt het wel die Bouchaude, dat ze het middenveld anders gaan inrichten.
Ja, maar dan ga je ervan uit dat Timber dan zal met name...
Nou ja, Slot had het er zondag over, dat Timber en Kuxu ook een koppeltje kunnen zijn, zoals dat Kuxu en Uisnes dat waren. Ja, dat gaan ze moeten bekijken. En ik denk dat Slot echt wel gaat nadenken over wat... En dat zal de rest van de technische staf ook doen. Over wat Rob net zegt. Van, ja, kun je Uisnes één op één vervangen? Nou, misschien niet. En hoe gaan we het dan oplossen? Gaan we dan het middenveld gewoon anders inrichten? Met niet een pure controleur? Of gaat Kuxu op die plek spelen en het iets anders inrichten?
Die heb je natuurlijk achter de hand. Maar daar moeten we überhaupt nog maar eens van zien.
Nee, dat weet je niet.
Hoe goed hij zich op dit niveau houdt. Ja, nou, dat ik weet wel dat we iemand moeten halen, hoor.
Ja, tuurlijk.
Ik zou het wel armoedig vinden.
Je moet wel,
natuurlijk moet kwaliteit zijn.
Een van je beste spelers. Ik denk dat hij top 3 is beste spelers van de selectie van vorig jaar. Top 4 misschien.
Ja, kan je. Die Uisnes?
Ja.
Ja,
daar moet je in ieder geval
Kutje en Uisnes was wel echt het kloppende trio.
En Trauner, maar dat was ook vanwege de verrassing natuurlijk.
Ja. Nou ja, en daar moet je dus altijd iemand voor terughalen. Ja, kijk, ik heb het al een keer eerder gezegd in de podcast, maar dat heeft niemand gehoord, want die podcast is nooit gepubliceerd. En toen heb jij heel goed mijn take overgenomen.
Zeker.
Eigenlijk vind ik dat als je echt ambitie hebt voor dit seizoen, en dat kan, of voor het seizoen daarna, dat je misschien moet overwegen om die transfersom van Uisnes, nu je het geld hebt, één op één uit te geven aan echt een geweldige vervanger.
Ja, ik vind dat, nou ja, één op één, maar laten we in ieder geval dat er 10 miljoen uitgegeven mag worden.
Ja,
vind ik niet gek. En nogmaals, ik weet niet of Zerouki het dan is. Wij hebben natuurlijk
maar die vind ik geen 10 miljoen waard. Sowieso.
Nee, ja, nee, dat precies. Ja.
En dat vindt alleen Twente, hoor.
Ja. Ja.
En zelfs daar geloven ze.
Nou, hij is al twee keer naar de directie gestapt.
Ja, dus het zal ongetwijfeld wel gaan gebeuren. Waarschijnlijk voor een lage prijs. Maar ja, ik had ook het heel vet gevonden als bijvoorbeeld een Jelly Schouten het zou geworden. Martin de Roon.
Heb je ook van mij gejat, hè?
Die heb ik van jou gejat. Ja. Ja, maar goed, die heeft zijn contract of gaat die verlengen. Dus we kunnen nog een Mark Diemersje plegen. Dat we er vlak voor het neus, dat we toch zeggen, we halen hem weg. Maar ja.
Alleen, ja
maar dat gaat je wel echt knaken kosten dan.
Ik heb nog een andere naam. Toevallig is die naam... Ik moest denken aan een podcast die ik vorig jaar heb gemaakt. Toen speelden we thuis tegen FC Utrecht. En toen zei ik in een bijzin van, nou, het zou mij niks verbazen als Feyenoord komende zomer
Maher
aanklopt bij Utrecht voor Maher en Timber. Nou, één van die twee hebben we al te pakken. Maher is weliswaar voor 1,5 miljoen geloof ik verkast naar Saoedi-Arabië. Is 29 vind ik ook wel lekker voor je balans, dat je niet weer een 20 jaar
Je mag toch niet zomaar twee keer binnen één zomer.
Dat mag tegenwoordig.
Ja, als je hem
hij
huurt
heeft
of zo.
Gespeeld. Hij heeft nog geen minuut gespeeld, want die competitie begint pas over 2 weken. Ik zou het... Want het is gewoon een naam die ik dan ken.
Ja, maar dat denk ik wel. Waarom heeft hij dan zo lang bij Utrecht gevoeld?
Dat is dan echt een breedte versterking. Maar
nee,
dat is natuurlijk niet de 6 die we zoeken.
Misschien overbrugging. Want ik ben nog steeds ook groot fan van wat daarachter zit bij de onder 21. En dat is nu nog te vroeg.
Ja, Hartjes doet het, heeft er leuk gedebuteerd natuurlijk bij Termanen. Kan zich natuurlijk stormachtig ontwikkelen.
Dus een Maher, een type Maher voor 1, 2 jaar.
Ja, type Maher. Maar Maher niet.
Nee, oké. Okay, nou ja, maar ja, ik...
Nee, die is begonnen bij AZ PSV.
Ja.
Echt enorm talent. En heeft daarna jaren in Utrecht gezeten.
Maar wel echt goed was hij daar. Hij was echt goed.
Oké. Okay, maar goed.
Wat je eigenlijk zoekt is meer een type Guardado. En dan bedoel ik zeg maar op het moment dat PSV hem kocht. Toen had hij geloof ik al 100 interlands achter zijn naam. Ja. Super ervaren. Ervaring in de Primera División. Hè?
Dus je zoekt zo'n 28-jarige speler die net afzocht bij een Spaanse of een Engelse topclub.
Precies, maar die zocht nog een uitdaging, een nieuwe frisse start.
Ja.
Eigenlijk zoek je zo iemand. Ja, dat is misschien nog wel zeldzamer dan een type Uisnes. Maar als ze er zijn, weet onze scouting ze wel te vinden, denk ik.
Zo'n Isco is toch wel redelijk uitgerangeerd in Madrid?
maar ik geloof dat het salarisplafond nou net een beetje het probleem is. Maar er is misschien wel een Chileen die al 80 interlands heeft gespeeld.
Weet je gek, Vidal?
Ja, die wil terug naar Europa.
Nou, huppatee. Het zou lachen zijn, toch?
Ja, maar goed, je zoekt dan wel iemand die echt nog wel een paar jaar mee kan, natuurlijk.
Ja, ik ben nieuwsgierig. Nogmaals, ik denk dat uiteindelijk Feyenoord uit bij Zirouki komt. En zeker als ze aanstaande donderdag eruit flikkeren, dan hebben we helemaal een argument om te zeggen, kom maar naar ons toe, want wij spelen wel Europees.
Ja.
En,
ja.
Maar ik was wel even nieuwsgierig. Is Uisnes, zeg maar, van wat jullie herinneren, de speler die de meeste impact heeft gehad in één jaar?
Nou, maak er een half jaar van, want het duurde natuurlijk nog even voordat hij echt in de basis stond.
Ja, 3-4 wedstrijden.
Alles,
ja.
Alles aan hem heeft me echt enorm verbaasd.
Ja.
Zijn fitheid boven als eerste, want die had al een seizoen of half seizoen Noorwegen erop.
Zeker.
Vervolgens kon binnen, als hij dit jaar had gebleven, kon hij binnen 2 jaar 100 wedstrijden voor Feyenoord spelen. Ja, dat is natuurlijk krankzinnig.
Ja.
Dus dat heeft me verbaasd, maar ook hoe hij voetbalt zo makkelijk.
Ja.
Hij was een van de weinigen tegen Heerenveen bijvoorbeeld, die wel openingen vond. En hij is gewoon zo, volgens mij heeft hij ook geen last van stress of bewijsdrang.
Hij is enorm intelligent, dat is zijn grootste kwaliteit.
En je kon de bal inspelen terwijl hij tussen 4 man stond. En hij deed altijd zinnige dingen ermee.
Ja.
En daar zie je het verschil met Timber. Die gaat dan nog lopen terwijl je denkt, dat kan niet.
Nee, maar hij denkt niet 2 stappen vooruit, maar 5 of 6.
Ja.
En dat is heel zeldzaam. Je moet een ontzettend intelligente speler terugkopen. En ik denk dat ik mijn excuses moet gaan aanbieden aan Rob.
Oh?
Ja, want steeds meer begint het nu te knagen dat ik dit heb veroorzaakt.
Oh? Dat jij dit hebt veroorzaakt?
Ja.
Wat dan?
Ik ben dit jaar voor het eerst in eeuwen weer eens naar de open dag geweest.
Ja. Oh ja.
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 En ik sta met 1 speler op de foto. Eigenlijk voor mijn neefje natuurlijk.
Ja,
heb ik tegen Frederik gezegd dat het voor mijn neefje van 3 was. Stiekem voor mezelf. En dat is met Uisnes. En ik geloof een paar dagen later kwam het eerste bericht dat Benfica aan hem zat te showen.
Ja, en dit is jou vaker overkomen dit, hè?
Dit is een traumaatje. Ik herbeleef mijn jeugd. Ik heb dit 1 keer eerder meegemaakt bij de open dag. Dat ik
met wie dan?
Echt God op mijn blote knietjes mocht danken dat ik met Julio Ricardo Cruz op de foto mocht. Week later, in het vliegtuig naar Italië.
Dan kunnen we altijd van het jaar even bedenken bij wie je op de foto moet.
Ik wou net zeggen, of ik ga gewoon nooit meer naar de open dag.
Dat is ook een optie, maar misschien dat we inderdaad, gewoon voor de 4e reservekeeper of zo, dat we zeggen, Freek, ga jij maar op de foto met...
Als er nog iemand is waar we vanaf moeten. Ik kon toen kiezen, want hij stond naast Diemers en het was 1 van die 2. Toen ben ik toch maar voor Uisnes gegaan.
Nou ja, die is ook weggegaan. Intussen dus in zover,
Maar goed, als we daar 15 miljoen voor hadden gekregen.
Zo. Denk
ik
hoor.
Ja, nee, het is een aderlating. Het gaat ons pijn doen. En wat ik zeg, ik kan alleen...
Tegelijk, wen er maar aan.
Ja.
Want dit is wel...
Het is de zoveelste. Malasia deed pijn. En dit gaat ook weer pijn doen.
Toch doet dit meer pijn.
Nee.
Ja, dat ben ik wel precies. En dat heeft ermee te maken dat... Nee, maar Sinisterra, daar had je stiekem in je hoofd al afscheid van genomen. Geldt ook voor Malasia en voor Senesi.
Ja.
Misschien zelfs al een klein beetje van Kuksu. Dat is echt heel fijn dat die blijft. Maar van Uisnes, dat was een speler waarvan je dacht... daar kunnen we de komende 5 jaar op bouwen.
Ja.
Ja.
Dat hoopte je.
Nou, en ook waarvan je, zeg maar... echt alsof je de staatsloterij had gewonnen op een gegeven moment. Want die hebben natuurlijk voor niks gehaald.
Ja.
En Malasia, daar ben je ook nog een soort trots op dat hij die stap maakt. Precies. Naar de Premier League, grote club. Omdat je denkt, eigen jongen van Varkenoord. Terwijl Uisnes is uit de lucht komen vallen voor ons allemaal.
Toch heb ik bij hem wel het idee dat hij vanuit Benfica echt de stap naar de wereldtop nog wel kan zetten.
Uisnes, ja?
Ja, nou, dat denk ik wel.
Ik heb
echt als een dik doorverkooppercentage hebben, want...
Ik heb even
zo makkelijk als hij speelt.
Ja, Benfica, want Wesley begon meteen... Ja, is een beetje een kutclub. En toen dacht ik, Benfica is echt wel een hele toffe club. Zeg maar, als je het hebt over de standaard van niet top 5 competitie... over zeg maar spelers ontwikkelen, binnenhalen voor een bepaald bedrag... en daarna doorverkopen. Die hebben sinds 2011 voor 550 miljoen gekocht. En voor 1,2 miljard verkocht.
Goeiedag.
Dus wat zij gedaan hebben is eigenlijk een soort van de blueprint... die Ajax heeft overgenomen. Niet meer spelers halen voor 3, 4 miljoen, maar gewoon voor 10, 12 miljoen. En ervan uitgaan dat die uiteindelijk 30, 40, 50...
Zo'n
Núñez. En zo hebben ze echt heel veel van dat soort spelers... die ze voor 10 miljoen, Felix, 15 miljoen halen. Maar die komt uit de jeugd.
Ja, maar draait die 1 geweldig seizoen... en dan vooral in de Champions League... dan klopt echt Chelsea wel op de deur, hoor.
Dus dat is de hoop dat Feyenoord wel doorverkooppercentage heeft. Want al die Europese topclubs... die kijken altijd wel heel graag in Portugal... en met name bij Benfica. En als dan zou het nog een extra bonus kunnen opleveren... dat inderdaad straks na een jaar... dat hij straks naar een Engelse
doorgaan.
En dan hoeven we het niet te hebben... over een miljoentje meer of minder... op de initiële transfersom natuurlijk.
Nee.
En ik heb alle vertrouwen in dat hij het daar gaat redden. Maar dit hoort ook bij het proces waarin we zitten. Ja. Hè? Naar een club die steeds hoger bovenin de voedselketen wil komen te staan. Je gaat in die eerste jaren van dat proces... ga je een hoog verloop hebben onder je spelers.
Ja,
ja, maar dat is dus wel...
Dus neem ook alvast afscheid van Paixão, Rob, wil ik je zeggen.
Nu al?
Ja, in nou, je hoofd. Dat denk ik voor jou het moeilijkst, Jopie, want jij hebt hem natuurlijk al...
Dat is mijn vriend.
Dit is jouw maat. En je hebt hele goede contacten met ook zijn,
Nou ja,
zijn omgeving.
Ja, maar als we het dan toch over afscheid nemen hebben. Ik werd zondagavond, ik zag een bericht. Nou, Feyenoord wint.
Dit vind ik nog erger, oprecht.
Ja, Jens Toornstra. Die FC Utrecht heeft interesse. Nou hebben ze volgens mij interesse in werkelijk elke middenvelder in de wereld. Heeft Utrecht wel
zou
interesse
ook redelijk, in ik denk dat ze ook redelijk...
FC Utrecht is een beetje het Turkse media van... Ze hebben overal interesse
als je
in,
ergens een contract hebt en je bent nog niet door Utrecht of Manchester United benaderd, dan kun je er
stoppen,
niet zoveel van.
Ja. Stoppen. Ja. Nee, ja, ik kan gewoon aan het idee van Toornstra weg bij Feyenoord kan ik gewoon niet wennen.
Nee, ik wil het ook Feyenoord zonder Toornstra echt niet voorstellen, inderdaad.
Nee, en het is, ik weet niet hoe vergaand de interesse is en hoe serieus ze zijn. En
wat Toornstra wil, weet ik ook niet.
Ja, nou, ik krijg natuurlijk... Dat me wel een beetje pijn. Arne Slot, ik heb hem gigantisch hoog zitten. Maar in alle interviews waar Toornstra valt... Eerst was natuurlijk al dat foutje wat hij maakte. Dat hij het had over, we hebben 3 capabele middenvelders. Dat hij later nog zei, ik was Toornstra vergeten. En op de persconferentie vrijdag ging het er ook over. Ja, weet je, als Toornstra weg wil gaan met zijn eer, met zijn staat van dienst, dan laten we hem gaan. Toen dacht ik, het is ook wel lekker als je gewoon zegt, weet je, Toornstra is gewoon een onmisbare factor. Die willen wij niet kwijt. En misschien heeft hij nu geen basisplaats. Maar kijk eens, hij heeft al die 3 potjes heeft hij inmiddels gewoon alweer meegevoetbald.
Ja, zeggen, je moet hem ook niet te snel afschrijven. En nee, natuurlijk gaan we toe naar een Feyenoord zonder Toornstra. Maar hij begint altijd matig aan het seizoen. En op de een of andere manier heeft hij toch altijd weer een grotere rol dan dat er vooraf voor hem is weggelegd. En zeker nu Uisnes weggaat, zou ik zeggen van hou de ervaring die je hebt, koester dat.
Ja, want
hou hem erbij.
We zijn op zichzelf het jongste team in de Eredivisie. Ja, hè? Dus ik bedoel, het is niet alsof we zeggen, dan pakken we een andere routinier die dat zaakje bij de hand neemt.
En daar zit ook tegelijkertijd een beetje waarom ik het wel begrijp. Want Martijn Krabbedam had dat mooi opgeschreven in VI vanmiddag, op maandag dus. Dat om hem heen zijn een beetje de spelers uit de oude voetbalcultuur weggevallen.
Ja, zeker.
Hij is echt met zijn... hij wordt 34 dit seizoen. Er zijn nog maar weinigen in de selectie die zijn taal spreken, letterlijk en figuurlijk.
Gaat hij dat bij Utrecht vinden dan?
Dat weet ik niet. Mark van der Marel, die heeft überhaupt geen zin meer om naar de club te komen, begreep ik.
Ik weet niet, man. Utrecht heeft al zoveel middenvelders, ook op zijn positie. Ik weet niet, man.
Hij heeft er al wel gevoetbald.
Dus als ik hem dan al één club soort van over mijn hart kan laten gaan dat hij weggaat, is het ADO. Ja. Laat hem dan zijn oude boezemvriend Dirk Kuyt maar redden daar. Want die kan wel een middenveldertje gebruiken. Maar Utrecht...
Of dat hij bij Urawa Red Diamonds totaal niet doen eigenlijk.
Dat is het enige wat ik wel tof zou vinden.
Dat gaat hij niet doen.
Ik kan me ook wel voorstellen dat het een beetje vervreemdend werkt voor Toornstra. Dat hij...
Ik begrijp dat er twijfels zijn bij hem.
Ja, en ik begrijp ook wel dat hij...
Maar ik vind wel dat wij als legioen aanstaande zaterdag moeten we hem even over het randje heen helpen. Dat hij gewoon denkt, dag. Echt massaal 90 minuten lang toezingen. Snel, langzaam, maakt me allemaal niet uit. Ik op Toornstra. Ik wil hem niet in een ander shirt in de Eredivisie.
Nee, dat kan ik gewoon echt niet voorstellen.
Ik kan het echt niet aan.
Maar hij is straks in de zomer is hij bijna 10 jaar bij ons, hè?
Ja, daarom. En ik wilde gewoon dat hij dat ene bewuste recordje waar je het eerder al over gehad had.
Ik heb ook al eerder inderdaad gezegd van we moeten hem echt... wij moeten zijn familie zijn binnen Feyenoord als supporters.
Zaterdag massaal zingen voor Toornstra. Je mag niet weg, Jens. Sorry.
Nee.
We hebben een nieuwe boezem.
En zeker niet naar Utrecht, sorry hoor. Ik begrijp het vanuit hem, dat hè, en met Fraser, begrijp het maar. Hij gaat toch nou niet naar Utrecht?
Nee.
Gadverdamme, man.
Nee, dat moet je niet doen. Moet je niet doen. En wat ik zeg, ik wil een heel slecht bruggetje maken. Want we hebben een nieuwe boezemvriend voor je gevonden. Hij moet nog wel het Nederlands leren. Maar David Hansko, jongens.
Ja.
Hij is ineens, ik weet niet wat er mis is met Mitchell en consorten, maar het was ineens maandagochtend werd hij gepresenteerd.
Ja, dat is
niet
wel
mis,
top.
Niet mis. Ze hebben eindelijk met ons rekening gehouden. Dat is toch heel prettig.
Ja, vind ik fijn.
Ik heb alleen de TL-movie nog niet gezien.
Nee, ze waren er weer hoor.
Komt,
in een haar. In een
haar van Hanko. Hansko.
Ik heb heel veel filmpjes gekeken.
Hansko, ja.
Ja, dus nee, het is
leuk.
Lang verwacht. En dat zei hij zelf ook in het interview wat hij gegeven heeft. Dat hij al weken dat er interesse is en dat al weken dat hij moet wachten. Dat er geen enkele andere club is waar hij heen wilde dan Feyenoord. Vind ik oprecht tof.
Ja, maar
wat ook dan tof is, dat hij dan een soort van gesprekken heeft gehad met iemand uit zijn eigen land. Ja. Die wel toch een beetje mislukt is bij ons. Hè, het lievelingetje van Freekie Bozenik. En dat Bozenik heeft gezegd, je moet blind gaan. Fantastische club.
Ja, dat vind ik wel leuk.
Terwijl toch makkelijker kunnen zeggen, doe maar niet.
Al sinds 2015, sinds hun 15e zijn ze huisgenoten geloof ik.
Ja, samen in de opleiding gezeten bij Celina. Nee, veelbelovend, snel. zit een goede kop op, zou Wesley zeggen.
Ja,
nou ja wel ook een beetje alsof hij een strafblad zou kunnen hebben, zeg maar.
Nou ja, dat vind ik niet zo erg
voor. Dat is voor een verdediger heel lekker, inderdaad.
Ja, precies. Nee, het is wel een speler waar ik naar uitkijk. Goed rugnummer.
33, hè?
Vind ik goed. Bij alle 33 zijn geslaagd, dus...
Fernandes Noël.
Lambrou.
Ja, oké. Okay, nou, daar tegenover zet ik de Guzman, Botteguin en Dessers. Dus ja. Dat vind ik dan iets leukere namen dan die noemen. Maar nee, ik heb er wel zin in. Echt, volgens mij echt een versterking.
Ja, ja, joh, dat is inderdaad om dan in majeur dit item te eindigen.
Precies, dat is wel wat jij net zei, Freek. We kunnen nu echt in een andere vijver vissen. Ook wat we voor mij allemaal willen. Ja. Nou ja, de captain van Sparta Praag halen.
International.
Die ook heel graag wil komen. Echt ervaring heeft.
En voor een bedrag... Ja, bij VI zeiden ze, het is een gouden deal, want hij is in potentie beter dan Senesi. Eigenlijk misschien op dit moment zelfs al. Maar, ja. maar je pakt er wel 7 miljoen winst op of zo.
Ja, vet. Heel vet. Ja, tof, ik heb daar heel veel zin in. Ik heb echt heel veel zin in, dus ik ben benieuwd.
Donderdag nemen we natuurlijk weer een nieuwe podcast op. Dan gaan we iets verder in op de inkomende transfers van deze week.
Ja, wat verwachten we nog meer?
Die er natuurlijk nog aan zitten komen.
Ja. En wie weet wat er nog meer uit de verrassing
is. Begrijp dat we toch Casemiro voor de neus van United weg gaan plukken?
Toch wel. Ja.
Geen idee.
Wie weet.
Nee. Maar nu eerst tijd voor de luisteraarsvraag.
Ja.
Iets dat we sinds dit seizoen zijn gaan doen. Wil jij ook een vraag insturen waar wij diep op ingaan aan het einde van de podcast die wij op maandag opnemen? Je weet ons te vinden. Instagram, Twitter, mail, de website. Het maakt allemaal niet uit. Maar stuur een goede inhoudelijke vraag in. Of een stelling.
Ja,
mag ook. Als we er maar lekker een kwartiertje over kunnen babbelen. En deze week is de luisteraarsvraag van Martin Venema. En het is eigenlijk meer een soort stelling. Namelijk dat de STICO, de welbekende Stichting Continuïteit, heeft gefaald met betrekking tot lancering van het uitshirt.
Okay.
En dan gaat het natuurlijk met name over het logo.
Ja, wat leg nou even uit, Freekie, wat STICO ook alweer doet.
Nou ja, kijk, we hebben natuurlijk ooit 49% van de aandelen verkocht aan de Vrienden van Feyenoord om de club uit de financiële malaise te redden. En toen is vastgelegd dat Feyenoord altijd bezit houdt van het gouden aandeel.
Ja.
En dat is dus 51%, hè, zodat je altijd een meerderheid hebt. En daarin ligt onder andere besloten waar Feyenoord zijn wedstrijden speelt. De clubkleuren, het logo. Eigenlijk de bescherming van de identiteit van Feyenoord. Zodat er niet een of andere sheik uit, noem eens een emiraatje, naar Rotterdam kan vliegen. En zegt van nou, vanaf morgen spelen we in het oranje en we verhuizen naar Amstelveen.
Ja.
Dat is wat de STICO in feite doet. Daarin zit onder andere oud-burgemeester Ivo Opstelten, weten we. En zo zijn er nog wat meer figuurtjes. Elke keer als Feyenoord een shirt presenteert waarop niet het oorspronkelijke rood-witte logo staat, dan wordt de STICO erbij gehaald. En ik denk dat is wat Martin hier bedoelt. Want op het uitshirt, ook gedebuteerd in Waalwijk, daar staat een wit Feyenoord logootje, een soort watermerkje staat erop.
Blauw, ja. Het rood is eruit. Het is niet het echte logo, zoals ook overigens bij het derde tenue. Ja. Waar het roze zwart is in de plaats van natuurlijk het rood-wit.
Wat je vaak bij trainingsshirts van, elke club ter wereld
dat
ongeveer
al ziet. Dat is natuurlijk 2 jaar geleden volgens mij ingezet. Dat staat die trainingssetlijn, dat ze inderdaad daar kleurtjes deden. Het komt allemaal vanuit het buitenland overwaaien. Dus je snapt, ik heb er geen moeite mee.
Jopie, is erbij.
Ja, maar jij bent ook een commerciële hoer van je welste, hè?
Nee.
Als er ergens een paar cent meer te verdienen is, dan verkoop jij je eigen moeder nog?
Nou, ja. Misschien wel.
Nee.
Maar ik snap de ophef oprecht wel. Maar ik denk, het logo is niet veranderd, jongens.
Dat is dus de kwestie, denk ik, die nu op
dat
tafel
is,
ligt.
Als je de STICO erbij wil trekken, is dat de kwestie. Want de STICO moet ervoor zorgen dat het logo herkenbaar blijft. En dat het hetzelfde logo blijft, tenzij er inderdaad... We zijn ooit van een witte F terug naar een gouden F gegaan, bijvoorbeeld.
Ja, ja.
Maar dat moet de STICO dan goedkeuren.
Ja, maar precies.
We kunnen niet ineens een foto van Patricia Pai als logo nemen of zo.
Nee.
Zonder dat de STICO er iets van vindt.
Ja.
Ja. Nee, precies. Nou, is het logo nog herkenbaar? Is dat een vraag?
Nou, ja. Ik bedoel, je ziet de grote F, je ziet de twee vlakken, je ziet Feyenoord Rotterdam gewoon geschreven. Dus ik bedoel, elk kind herkent nog wel dat dit het Feyenoord logo is, ondanks dat het niet het rood-wit is.
Ja.
Waar je bij je wel kan afvragen, dat vind ik dan, dat had ik niet zelf opgemerkt, maar wees iemand mij op. Die kleuren zijn wel een beetje vreemd op dat tweede en dat derde tenue. Ik heb het even opgezocht, want op het uittenue is het blauw links en wit is rechts.
Oh,
en bij het derde tenue is het roze links En zwart rechts. Dan zou je zeggen, ja, roze is meer wit. Dan zou je dat aan de rechterkant moeten. Ah, dus ja, dat is een beetje een soort van mindfuck. Maar ja, anderzijds, ik herken het nog steeds. Dus ik snap de ophef niet zo goed.
Nou, ik snap de ophef wel. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat er nu al mensen zijn die luisteren en denken, mijn god, waar gaat het in hemelsnaam over?
Ja.
Want ik maak er niet zo'n halszaak van als bijvoorbeeld Sjoerd. Hè?
Sjoerd die is echt boos.
Die is oprecht heel boos.
En ja, die had die vraag kunnen stellen.
Ik deel de irritatie in dat opzicht ook wel. Maar ik vind bij het derde shirt bijvoorbeeld heb ik er niet zo'n probleem mee. Ik vind het wel jammer dat het nu ook al bij het tweede shirt in feite zo is.
Voel je het letterlijk dichterbij komen nu? Dat je denkt, nou, over 2 jaar kan storen.
Het is natuurlijk heel lekker om met een soort glijdende schaal argument te komen van, en wat is dan de volgende stap dat we straks onze thuisshirts met logo van Emmen erop spelen of zo, weet ik veel.
Ja. Heel logisch. Ik wil de sponsor van Emmen. Dat is het enige wat ik wil.
Ja. Dat we kunnen een deeltje regelen, hoor. Ja, precies. Dat moet wel lukken. Nee, maar ik sta er niet zo in. Maar ik vind eigenlijk, antwoord op de stelling, ik weet niet of de Stico nou per se gefaald heeft hier. Nee. Maar ik vind er wel, er zit wel een irritatie met betrekking tot die watermerkjes. Want ik vind dat er iets fundamentelers aan ten grondslag ligt waarom dit mij iets doet.
Oké.
Namelijk, als je een wedstrijd in je uitshirt speelt, dan kun je dus al niet in je eigen clubkleuren spelen. Mm-hmm. Dat is de definitie ervan. Dus je moet een andere manier vinden om uit te stralen dat je trots bent dat je voor Feyenoord speelt. Dat je namens Feyenoord daar de 3 punten in de wacht gaat slepen. En als je dan zelfs op je borst niet eens meer je clubkleuren mag dragen, maar dat afdoet met een soort watermerkje, dan zwak je jezelf te veel af, vind ik.
Ik vind dit wel heel diepgaand. En ik snap het echt totaal niet. Ik vind het wel mooi bedacht, hoor. Maar dat je een soort van, dat je ver van Feyenoord afstaat op het moment dat je niet in een rood-wit op je borst loopt.
Nee, maar gevoelsmatig vind ik dat je een soort, je verdunt de Feyenoord-ervaring als je je eigen logo niet eens meer
de Feyenoord-ervaring durft te dragen. Wie is nou de marketeer hier? Kom eens, nee, hou eens op, joh.
Jij komt met, maar ik snap het commerciële argument ook niet zo van, ja, dit verkoopt. Ja, wat, hoezo?
Nee, ik zou oprecht wel uitleg willen krijgen.
Dat is omdat ik het denk, dat is mijn onderbuik die spreekt. Maar ik denk dat dit heel goed verkoopt, dit soort shit. Want, en dat
maar
is, oh,
dat
is
zijn
een
dus
beetje
mensen die liever niet iets met het Feyenoord logo kopen.
Nou, nee.
Dat is toch raar?
Nee, maar,
ik denk niet dat je daarom, want ik wil dit shirt bijvoorbeeld, ik koop nooit shirts in de uitverkoop. Of tenminste nooit als ze net uit zijn gekomen. Want ja, misschien een beetje gierig, maar denk je, jezus, €90.
Ja.
Ik wacht wel even. Dus dat doe ik aan het eind van het seizoen. Dit is het eerste uitshirt, want ik koop meestal uitshirts. Dit is het eerste uitshirt, ik denk ik, in 15 jaar waarvan ik denk, ja, die wil ik eigenlijk nu al hebben.
Nou.
Ja, nee, meen ik.
Ja, nee, maar heb je gezien wat je krijgt?
Nou ja, ik ben er nu van terug. Ja, dat vind ik veel erger.
Want we hebben het niet over het kraagje, hebben we het nu over.
Nou nee, gewoon de hele, ik weet niet eens waar je het mee kan vergelijken.
De kleurstelling klopt ook niet helemaal, geloof ik, met de plaatjes.
Nee, dat F'je is heel, heel klein geworden.
Daar heeft Feyenoord overigens maandag al op gereageerd.
Wat hebben ze gezegd?
Die hebben aangegeven van, de plaatjes die aanvankelijk werden gepresenteerd is niet hoe het echt is. Kijk ook maar bij de wedstrijdshirts die Feyenoord heeft. En ze hebben nu ook de foto's, als het goed is, van de website afgehaald. En nu hebben ze inderdaad de andere F-logootjes, die minder lijkt op het logo van onze F, hebben ze er in de kraag.
Ja, minder mooi, hoor.
Ja oké. Nou, misschien moet ik dit hele gesprek laten gaan, want ik snap, ook dat nee, snap ja,
het
ik
is,
niet
het
zo
is,
goed.
Het is natuurlijk
van waar we ons
beetje
druk over maken.
Nou ja, kijk, als jij iets koopt en het ziet er totaal anders uit dan wat je verwacht,
maar
daar zou ik ook pissen van worden.
Maar hoe vaak kijk je in je eigen kraag? Ja, ik niet zo vaak, moet ik eerlijk zijn.
Nee, maar je hebt gewoon recht op het product dat je bestelt natuurlijk.
Nou ja,
dus ik begrijp die frustratie heel goed. Zeker als je inderdaad bijna €100 aan een shirt uitgeeft. Kom op, hé.
Ja, nou ja, goed. Feyenoord heeft dat aangepast. Dus nu weet je gewoon dat je dus niet de mooie F krijgt, maar een iets mindere mooie F.
Ja.
Met een rafel randje.
Ja, maar dat was wel zo. Nou, hè, waar Freek dan van zegt, nou, de herkenbaarheid van Feyenoord zit niet meer zozeer op de borst. Zat bijvoorbeeld wel in de kraag nog.
Ja.
Nou, dat is ook wel even wat minder geworden. Dus in die zin begrijp ik dat wel een beetje, ja. We gaan alternatieve shirts maken, die wel Rotterdam en Feyenoord uitstralen. En ik begrijp het eerlijk gezegd ook niet zo. En los daarvan, ik vind het gewoon ongelooflijk mooi shirt. We hebben tegen RKC spelen. dat logo stoort me niet.
Stoor je wel aan het feit, want dat zag ik ook op Twitter voorbij komen. Ja, mensen vinden heel veel van dit shirt.
Ja.
Dat bij het thuisshirt is Europarks, de sponsor, is mooi uitgelijnd.
Dat is ook wel gek.
Dat is even breed. Ja. En bij de 2 uitshirt is dat niet. Dan is het zeg maar, dat
Parks
Euro
is
minder lang dan Parks. Op zich logisch is, want het is een letter meer. Feyenoord zegt ook in de reactie, nee hoor, het is precies dezelfde. Je ziet het gewoon dat dat niet zo is.
Heel grappig.
Dat vind ik slordig. Dat vind ik dus iets esthetisch. Dat ik denk, ja, dat vind ik dan net wel jammer dat het net iets zo mooi uitgelijnd is.
Dan is esthetiek wel belangrijk als het om de sponsornaam gaat. Zegt Johan.
Nee, maar dat, omdat het er net iets minder mooi uitziet, vind ik dan hoe het uitgelijnd is op de thuisshirt. Ik vind het nog steeds een mooi shirt. Ik denk dat ik hem ook ga kopen.
Ja, ik ook. Want laat dat voorop staan. Ik vind het, hij doet me denken aan het moet bijna wel een hommage zijn aan het shirt 99-2000. Ja. Kroes tegen, wie was het? Juventus volgens mij.
Zeker. Toch? Of Marseille scoorde die daar ook?
Ja.
Ik heb geen idee.
Juventus trouwens, je hebt helemaal gelijk. Ja. Heroïsche wedstrijd.
Dat grijs met rood.
Niet. Ik hoor iemand, ja, die knikt heel hard nee.
Nou, daar gaan we straks nog wel wat
precies.
Van
doen. Precies, ja.
In ieder geval, ik weet welke je bedoelt. Ja. Ja, prachtig. Die heel, heb ik ook heel mooi thuis.
Shirt. Goed stukje podcast dit, jongens. Ja. Dat was, en door.
Ja, uitstekend.
Ja, nee, uitshirt. Ik ga hem wel kopen. Jullie ook?
Ja, het schitterend uitshirt. Goeie vraag. Stico heeft niet gefaald in mijn ogen. Die moeten het controleren. Die moeten er wat van vinden. Nou, en ze hebben er wat van gevonden. Nou ja, zolang wij geen Rotterdam Raccoons gaan heten.
Maar laat ze wel op hun hoede zijn.
Want als Johan in de Stico zou zitten, zou ik me grote zorgen maken. Dan heet echt de Rotterdam Warriors binnen een jaar. En spelen we in Tunnedome Kuip.
Tunnedome Kuip in Zoetermeer.
Ja, lekker.
Godsamme. Ja, dan worden we een lelijk clubje hoor.
Hey,
ja.
Ik wil een brug maken die ik niet mak kan maken, dus ik ga het gewoon zeggen.
Waarom zeg je dat dan iedere keer, man?
Nee, ja, het is heel simpel. Jij had eigenlijk Feyenoord best de clown van de week kunnen maken vanwege al dat gedoe rondom het shirt.
Ja.
Je had ook de steller van de luisteraarsvraag clown van de week kunnen maken, omdat we eigenlijk hier tot de conclusie komen, al dat gezeik over dat logo. We snappen de irritatie.
We gaan geen luisteraars schofferen, nee, dat doen we niet.
We snappen de irritatie, maar de Stico heeft gefaald is misschien een beetje zwaar aangezet.
Ja, ja.
Dat had je kunnen doen. Je had,
maar we doen het wat
Sinclair Bishop, hebben we het in item 1 over gehad. Had je ook kunnen doen.
Philip Koken, had je kunnen doen.
Alles doen. We hadden wederom heel veel kandidaat, maar we doen het wat luchtiger.
De clown van de week.
Ja, deze week richt ik mij op onze eigen Sjoerd.
Wat is dit nou?
Lekker makkelijk. Hij is er niet, dan kan ik hem lekker mooi onder de bus gooien. Nee, ja, kijk, is meteen een brug ook naar de Kijkerpool.
Ach, jij met je brug.
Ik ben een bruggenbouwer, jongens. Dat weet u niet.
Samen de bruggenbouwer was het toch? Welk coalitieakkoord was het ook alweer?
Ja, dit was toch dat gedoog ding, of niet?
Ja, dan gaan ze weer. Winnen ze een rondje.
Maakt niet uit.
Om zitten wachten.
Okay.
Nee, in ieder geval, wij doen altijd op Instagram voorspellingen van de wedstrijden. En Sjoerd heeft, eigenlijk sinds hij bij ons meedoet, heeft hij een bijgeloof dat hij nooit voor Feyenoord kan voorspellen, want dan gaat het niet goed. Dat heeft hij een paar keer geprobeerd en dan ging het weer niet goed. Dus hij heeft het hele seizoen, vorig jaar heeft hij steeds nederlagen voorspeld.
Ja, op één wedstrijd na.
Ja, inderdaad, behalve de finale. We weten allemaal hoe dat afgelopen is. Ja. Afgelopen zondag zag ik op Instagram ineens een plaat van Sjoerd. En best wel wat commotie van mensen die zeiden, ja, wat flik je me nou, Sjoerd? Mensen zijn echt bijgelovig. Want Sjoerd dacht, ja, het werkt niet meer, dat bijgeloof. Ik ga nu gewoon een voorspelling doen. Winst voor Feyenoord. En hij voorspelde 0-1. En
Ben je dan clown of ben je genie?
Dan ben je eigenlijk een genie, maar dan denk ik, ja,
genie in clownskleren.
Genie in clownskleren. Ja. Dit had hij eerder moeten doen. Want hij maakte meteen een gigantisch goede ronde in de Kijkerpool. Hij had de derde hoogste score. Nou, dat is voor hem ook uniek, want hij was altijd onderin bungelde. Want hij zei elke week nederlaag. Ja, dat deed Feyenoord over het algemeen niet veel. Maar goed, de Kijkerpool, het was tot nu toe de ronde waarin de meeste punten werden gescoord. Er werd echt hele hoge punten gescoord. De hoogste was deze week Bas de Haan met 26 punten. Die maakt meteen een flinke jump in het klassement. Staat gedeeltelijk top 3, samen met echt een geweldenaar. Die samen op 3 staat hij met echt een man. Die er ook echt verstand van uit, dat ben ik.
Ja, ja. De voorzitter van de Rotterdam Warriors.
Ja, precies. Spelen het in de Tunnedome Kuip.
Ja.
En de leider van het klassement is nog steeds Hans van der Poel. En we gaan uiteraard volgende week gewoon
Hans van der Kijkerpool.
Hans van der Kijkerpool. Ja, nee, hartstikke leuk. Dus dat Dus Sjoerd, gewoon nu winst voorspellingen. Mensen hoeven niet meer in paniek te raken.
Exact.
Ja. We gaan gewoon in één rechterrij naar die kostsingel, jongens.
En dan denk je van, dan is het klaar met de huishoudelijke mededeling.
Nee, want sowieso hebben we straks nog het antwoord op de quiz.
Ja, maar je zou nu... geven. Ja. Geef eerst eens nog
nu
een
even hint. Dan. Het zit in de voornaam.
Oké. Okay.
Ja. Ja, dat wilden jullie net weten. Ja, okay. Kunnen jullie nog even over nadenken? Freek, dan is de floor weer all yours.
Ja, want het gaat nu niet over de quizvraag. Dus nee, we moeten nog op wat terugkomen. We hebben natuurlijk een oproep gedaan aan mensen die Misha wilden vervangen. Die helaas veel te druk is met zaken om nog de podcast te kunnen maken op maandag. En sowieso wil ik iedereen die heeft besloten om wat in te sturen. Een aftrap hebben de meesten gemaakt.
Ze hebben ons moeilijk gemaakt, man.
Wil ik echt enorm bedanken, want ik vind het best een eer. En ik moet zeggen, ik heb me ook zorgen gemaakt om mijn eigen positie, hoor. Met het niveau dat binnenkwam aan aftrapjes.
Ja. Ja. Ja, dat snap ik. Ja, we hebben je ook eigenlijk weggestemd. Dus bedankt voor
dit was mijn laatste.
Nee, bedankt.
Nee, zo is het ook niet. Je blijft gewoon bij ons. Maar ja, we hebben iemand gevonden.
Ja. En sterker nog, die zit hier naast mij. Welkom, Tim.
Hallo.
Zo.
Ja. Goed.
Daar is hij,
hoor. Ja, goed om erbij te zijn, man. Ja, ik zit op je plek te azen en aan je stoelpoten te zagen.
Ja, ik zie Freek ook niet meer zitten inmiddels.
Nee. Begint te wankelen.
Ja.
Ja, nee, dit is Tim. Voor de mensen die willen weten, ja, wie is Tim nou? Ja, we hebben een los Patronus ook al opgenomen.
We gaan
die,
er nu nog niet te veel over
zeggen. Die voor de Patronus allemaal te luisteren is. Dus ja, ga dat vooral luisteren. Aanstaande woensdag komt hij online. En Tim gaat de komende weken nog veel vaker te horen zijn. Want die gaat gewoon vast in de maandaggroep mee om de podcast te maken. Dus die zullen vaker in jullie oren. En ja, lekker Rotterdams stemgeluid, dat ontbrak
hoe,
er nog wel
een beetje. Hoe vond je het om een uur je mond te houden?
Zeg eens wat Rotterdams, Tim.
Zeg eens wat Rotterdams.
Dat is een kusje.
Dat is een trucje.
Oh ja, dat was
hem. Ja, zijn we er toch?
Nou, dan mag je ook nog wel meedoen met mijn antwoord op de quiz. Heeft iemand een idee? Want er is natuurlijk maar één antwoord, dus als je het weet, dan is het alleen.
Is het Dirk Kuyt met een Q?
Ja, bijna goed. Ja,
ik kom er niet op.
Hij was één van de spelers in het laatste kampioenselftal.
Oh, wacht.
Eén van de spelers. Oh, ja. Mikael Nelon natuurlijk!
Ja! De Lord! Ja, dat was hem inderdaad. De enige andere Q die Feyenoord ooit onder contract heeft gestaan. Dus, leuk gezelschap. Mikael Nelon, Quilincy Hartman. En Quinten Timber.
Dan zou je zeggen dat met een Q ben je bijna voorbestemd om linksback te worden, tenzij je Timber met je achternaam heeft.
Niks meer gaan doen. Nou, en daarmee moeten we denk ik nog een punt achter zetten. Donderdag gaan wij gewoon weer een podcast maken. Ja, dan hopelijk gaan we weer de nieuwe aanwinsten weer
Bouchaude.
Bouchaude, zoals we net formeel uitspreken.
Ik heb ook een gevoel dat Njonto nog gaat komen. Kan die misschien op 6?
Nou ja, dat denk ik niet. Maar je weet het niet. Ja, het is allemaal doldwaas.
Gek gevoel heb ik dat.
Maar ik vind dat we wel een regel moeten instellen. Ze tellen pas mee als aanwinst op het moment dat ik zijn hand heb geschud.
Voor jou trouwens niet vanwege je ritjes naar Schiphol. Maar het wordt voor jou wel echt een vreselijke seizoen, hè, met al die namen.
Ja, het zijn wel bekkenbrekers.
Oh.
Ja, 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 hoe denk je dat Jan Boskamp zich voelt?
Ja, dat is ook lastig.
Ja. Nee, maar goed. Als die een mooie tijd landt, dan ga ik hem weer opwachten. Ik heb de smaak te pakken. Dus ik hoor graag de vluchtgegevens. Want ik ga hem wederom de hand schudden, wat mij betreft. Leuk man.
En wil jij ook zo'n mooi sjaaltje? Nee, hebben we die niet meer? Nee, die hebben we niet meer. Nee, ik krijg alleen nieuwe spelers. Wil jij ook zo'n mooi sjaaltje? Zorg dan dat je gecontracteerd wordt door Feyenoord.
Tekenen.
Tot volgende week. Nee, tot donderdag.
Ja.